Straks na de preek zingen wij Psalm 133, vers 1 en 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. De verkondiging zal gaan over het gedeelte dat we samen lazen. 1 Korinthe 12, een stukje van 13. Eigenlijk alles komt voorbij, maar één vers vormt een spil. En dat is vers 7. Ik stel voor dat we dat vers nog een keer lezen samen. 1 Korinthe 12, vers 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander. Gemeente die naar Gods naam genoemd is. Soms is het niet eenvoudig met verschillen om te gaan. Het zal maar zo zijn dat u een avondmens bent, terwijl uw vrouw of uw man een ochtendmens is. Dan moet je wel voortdurend rekening houden met elkaar. In het huwelijk van mij en mijn vrouw hebben we daarmee te maken. Ik ben een avondmens en mijn vrouw is een ochtendmens. Als ik 's avonds rond een uur of 11, meestal bij de voorbereiding van een preek, nog vrij fris ergens aan denk te kunnen beginnen, heeft mijn vrouw inmiddels de weg naar bed weten te vinden. En als zij 's ochtends weer fris aan een nieuwe dag wil beginnen, moet ik nog wennen aan het idee dat er weer een nieuwe dag begonnen is. Meestal levert dat geen grote problemen op. Maar soms voel je het wel ineens. Was hij maar anders? Was zij maar anders, denk je dan? Misschien dat u dat herkent. Dat u aan een soortgelijke situatie in uw eigen gezin moet denken. Waarin je ineens tegen verschillen onderling aanloopt. In rekening moet houden met elkaar. En dat valt, laten we eerlijk zijn, lang niet altijd mee. Je kunt jezelf zomaar betrappen op de gedachte: was die ander nu maar zoals ik? Precies hetzelfde. Wat zou dat de zaken een stuk eenvoudiger maken? Verschillen. Ze zijn soms lastig te hanteren. En zou het daarom zijn dat wij mensen geneigd zijn verschillen uit de wereld te helpen? Het liefst poetsen we die wat weg. En als dat ergens geldt, toch wel in de kerk. In de kerk hebben we het er extra lastig mee om met verschillen om te gaan. En je kunt er vrij makkelijk tegen aanlopen. Als je op vakantie bent, bijvoorbeeld, dan is het meestal rijkelijk onschuldig. Als je in het buitenland een kerkdienst bijwoont, tussen twee haakjes, ik raad u dat van harte aan om dat te doen, als u op vakantie bent, om een dienst mee te maken van een buitenlandse gemeente. Ook als u de taal helemaal niet machtig bent. Er kan ontzaggelijk veel van uitgaan naar de leden van zo'n gemeente toe, dat u, uw gezin, daar is. Ik herinner mijzelf die ene keer dat ik met mijn ouders aanwezig was in een heel kleine kerkdienst. Er waren denk ik maar 10 mensen aanwezig. En voor die mensen betekende het een enorme bemoediging dat er zomaar ineens mensen uit het buitenland een dienst van hen bijwoonden. Tot tranen toe geroerd waren ze. Het kan heel veel betekenen als u een dienst bijwoont. Ook als u zelf het idee hebt dat u er helemaal niets aan heeft. Want ja, meestal zit je daar zo'n beetje bij. Veel dingen begrijp je niet en laat je maar zo'n beetje over je heen komen. Eén keer in de zoveel tijd wordt er iets gezongen of gezegd en de mensen die daar in de gemeente gewoon zijn te komen, ja, die kunnen dat, omdat ze het weten. Maar als vreemdeling weet je dat niet. Een heel andere orde van dienst. Dat kun je heel verschillend beleven. Iemand is misschien geneigd te denken, alles goed en best, als we dat in onze eigen gemeente maar nooit zo gaan doen. En een ander denkt mogelijk, wel een goed idee, deden wij dat ook maar zo in onze gemeente. En je kunt daar na afloop een heel geanimeerd gesprek over hebben met elkaar. En voor verrassingen komen te staan zelfs. Oh, denk jij daar zo over? Dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. En dan heb je het over verschillen in een gemeente waar je niet bij hoort, waar je zomaar eens een keer te gast bent. Als het echter dichterbij komt, in eigen gemeente, dan wordt het wel wat moeilijker met verschillen van inzicht om te gaan. Die kunnen zomaar tot iets van wederzijdse vervreemding leiden. En het valt ook helemaal niet mee om verschillen van inzicht goed te hanteren. Een aantal jaren geleden alweer verscheen er een boekje uitgegeven door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Dat helemaal over die thematiek gaat, verschillen in de gemeente. En zoals altijd met zo'n soort boekjes is er natuurlijk het een en ander aan de hand als ze op de markt verschijnen. Want verschillen van inzicht, als ik mij niet vergis, zijn die onder ons sterk bezig toe te nemen. Ik noem maar eens 3 hete hangijzers. De vormgeving van de eredienst. Wat zingen we nu eigenlijk? En wat niet? En waarom het ene wel en waarom het ander niet? Daar kun je behoorlijk stevig van mening over verschillen. En je hoeft soms niet veel moeite te doen om lijnrecht tegenover elkaar te komen te staan. Of zo'n ander issue. Het zwaartepunt in de verkondiging. Waarover moet het gaan? En wat kan beter een beetje terzijde aan de orde komen? En wat moet de dominee eigenlijk zeggen? En op welke manier? Welke taal gebruikt hij? Ook dat is er een waar je stevig over van mening kunt verschillen. Moet hij woorden gebruiken die oud en vertrouwd zijn? Of juist niet? Zomaar 3 van die punten waar je stevig over van mening kunt verschillen. En er zijn er nog veel meer. Ongetwijfeld kunt u deze lijst langer maken. Nu zijn zulke soort kwesties van alle tijden. Heus niet van de laatste 10 jaar. Ook de gemeente van Korinthe ontkwam er niet aan. Verschil van inzicht. Uit de 2 brieven die Paulus aan deze gemeente schreef, blijkt dat er in elk geval gedurende bepaalde tijd forse verschillen van inzicht waren. Grote spanningen zelfs. Dat hoeft ons niet zo te verwonderen als we bedenken dat er aanzienlijke verschillen tussen de leden van deze gemeente bestonden. Sommigen van hen bezaten veel goederen, waren vermogend, en anderen hadden niet eens de beschikking over hun eigen lichaam, slaaf als ze waren. En verschil in sociale positie leidt wel vaker tot ingrijpende verschillen van inzicht. Wie over macht beschikt, wie invloed kan laten gelden, staat heel anders in het leven dan iemand die weet dat er met hem of haar gewoonweg gesold kan worden. Er waren groepen in de gemeente van Korinthe zelfs. Die gemeente zou zomaar in Nederland gesitueerd kunnen zijn. Er waren er die er prat op gingen dat zij van Paulus waren. Moet u het eerste hoofdstuk van deze brief maar eens lezen. Daar wijdt Paulus er in de versen 11 tot en met 17 aandacht aan. Groepen, sommigen van Paulus. Anderen, die waren van Petrus. En weer anderen gingen achter een zekere Apollos aan. En er waren er zelfs die zeiden dat zij van Christus waren. Over de strekking van de meningsverschillen tussen deze groepen schrijft Paulus niets. Wellicht was het al zo vaak helemaal niet echt duidelijk waar dat verschil van inzicht nu precies in bestond. Er waren groepen en iedereen wist wel zo'n beetje wie waarbij hoorde. Maar waar het nu over ging? Echter, er lijkt een oplossing voor die onderlinge spanningen gevonden te zijn na verloop van tijd. Een even eenvoudige als effectieve oplossing. Alle neuzen dezelfde kant op. Dat maak ik op uit de samenhang van de onderwerpen die Paulus in deze brief aan de orde stelt. Die samenhang maakt het namelijk aannemelijk te veronderstellen dat er in de loop van de tijd één opvatting dominant is geworden. En dat de aanhangers van die opvatting als één blok tegenover Paulus staan. Paulus schrijft namelijk heel bewogen in deze brief. U moet dat maar eens nalezen. En op belangrijke punten in zijn betoog gaat hij over op de eerste persoon enkelvoud. Komt zijn ik naar voren. Paulus, hij heeft het in deze brief voor een groot deel te stellen met één bepaalde opvatting. Die opvatting zag er ongeveer als volgt uit. In Korinthe waren ze er meer en meer van overtuigd geraakt dat alle leden van de gemeente geestelijke mensen waren. Dat ze dat behoren te zijn in elk geval. En onder een geestelijk mens verstonden ze wel iets anders dan wij gewoon zijn te doen. Een geestelijk mens was je volgens de Korintiërs als je je oude leven helemaal achter je had gelaten. Als je oude mens dood en begraven was. Ze verkeerden in de veronderstelling dat ze aan alle narigheid van de tegenwoordige tijd voorbij waren. Aan alle strijd ook. Zonde en dood hadden volgens hen geen vat meer op hen. Vandaar dat Paulus een heel hoofdstuk wijdt aan de opstanding uit de doden. De Korintiërs dachten dat ze die opstanding al achter de rug hadden. Op het moment toen ze gedoopt werden. Toen waren ze als nieuw mens opgestaan. Als mens die van de zonde geen last meer had en van de dood evenmin. Daarom hadden ze volgens zichzelf geen verzoening of verlossing meer nodig. Ze waren immers verlost. Ze waren immers verzoend. Ook tegenwoordig kun je nog wel mensen tegenkomen die zeggen christen te zijn en die ongeveer hetzelfde vinden. Ik ben verzoend, ik ben verlost. Van de zonde heb ik geen last meer. Als ik een machtswoord spreek, dan wijkt de zonde als vanzelf. Vaak zit daar de gedachte achter dat mensen al helemaal in het koninkrijk van God leefden. In Korinthe dachten ze dat ook. Dat het koninkrijk van God al in zijn volheid aangebroken was. En dat er niets meer te verwachten viel, omdat alles al gekomen was. Dat zagen ze allemaal zichtbaar worden in één gave. De gave waar het in dit hoofdstuk steeds weer over gaat. De gave van het spreken in tongen. Die gave fungeerde als een soort criterium van echtheid. Wie dat kon, spreken in tongen. En u moet dan denken aan onbegrijpelijke, want hemelse klanken die niemand zomaar begrijpen kon. Wie dat kon spreken in zulke soort klanken, die had het. Die was het, een geestelijk mens. En wie het niet kon, die had het niet. En die was het dus ook niet. Die was hoogstens tweede rangs. Hoorde er eigenlijk niet bij. Bungelde aan de rand en kon er zomaar overvallen. Zo gingen ze in de gemeente van Korinthe met verschillen om. Deze mening was dominant geworden. Je moest een geestelijk mens zijn. En het was heel duidelijk voor hen wie dat was, een geestelijk mens. En al die geestelijke mensen die dachten, deden en waren hetzelfde. Gelijkschakelingsdwang kun je dat met een modern woord noemen. Allemaal hetzelfde denken, doen en zijn. Waar ze daar heel goed in waren, in iedereen hetzelfde laten denken en doen en ook zijn, was in het voormalige Oostblok. In het najaar zal het weer 20 jaar geleden zijn dat het ijzeren gordijn viel. Plotsklaps, van het ene op het andere moment. Niet iedereen van u heeft dat bewust meegemaakt, denk ik, maar velen van ons wel. Dat was een heel bijzonder moment, toen de muur viel. En het communisme van de ene op de andere dag in het Oostblok werd opgeruimd. Voor die tijd waren ze er erg goed in om iedereen hetzelfde te laten denken en doen. Je mocht bij verkiezingen op iedereen stemmen, als het maar de kandidaat van de communisten was. Alle neuzen dezelfde kant op, was ook daar het devies. En die oplossing heeft, laten wij eerlijk zijn, iets heel aantrekkelijks aan zich. Wie om zich heen kijkt, kan het beamen. In de wereld en in de kerk gaat het vaak zo toe. Wij mensen zijn geneigd om verschillen zoveel mogelijk weg te werken. Want ermee omgaan dat een ander echt anders is, dat gaat ons nog helemaal niet zo gemakkelijk af. Verschillen wegwerken. Wat drijft ons daar eigenlijk bij? Wat zijn onze motieven? Het zou zomaar kunnen zijn dat wij een hang hebben naar eenvormigheid. Ook in de gemeente kan dat. Of misschien zelfs juist daar. Of heeft u nog nooit bij uzelf gedacht, als iedereen er nu eens over dacht, zoals ik erover denk. Als iedereen het nou eens precies zo deed, als ik het doe. Wat zouden we dan veel meer rust, eenheid in de gemeente hebben? Vreemde gedachten? Ik denk het toch niet. Of vergis ik me nu, als ik meen waar te nemen, dat het er in veel gemeenten steeds eenvormiger op wordt. Elke gemeente krijgt zijn eigen kleur. En wie zich bij die kleur niet prettig voelt, ach, als je een wat zwaardere preek horen wil, dan ga je toch in een andere gemeente kerken. Of als je graag een wat lichtere preek wilt horen, nou, dan ga je toch weer in weer een andere gemeente kerken. Wij hebben daar allemaal zo min of meer een handje van. Wie niet past, die moet zijn heil maar ergens anders zoeken. Trouwens, het is tegenwoordig ook een heel hoge eis die gesteld wordt aan predikanten en aankomende predikanten. Je moet passen, heet het dan. En nu is dat zeker wel een criterium, maar het is toch wat verdacht dat dat zo langzamerhand het belangrijkste criterium lijkt. Passen. Het moet allemaal toch wel eenvormig worden. Ja, en soms kan het verstandig zijn om uit elkaar te gaan. Het spreekwoord wil dat je beter in vrede naast elkaar kunt leven dan in ruzie bij elkaar. En dat geldt soms ook in de kerk. Soms kan het een blijk van nuchterheid zijn om mensen los te laten gaan. Of om als gemeente in heel ernstige gevallen uit elkaar te gaan. Maar hebben we daar nog pijn aan? Want er deugt natuurlijk niet heel veel van. Op die manier kom je wel los naast elkaar te staan. En daar weten wij in Nederland heel veel van. Van kerken en gemeenten die los naast elkaar staan. Langs elkaar heen leven. Soms door elkaar heen fietsen op weg naar de verschillende kerken waar mensen bij horen. Los naast elkaar. Met weinig kennis van elkaar. En al helemaal weinig hart voor elkaar. Hebben we daar nog pijn aan? Dat het zo gaat. Dat het soms zo moet gaan, lijkt het wel. Want dat los naast elkaar leven, dat is wat er aan die oplossing van alle neuzen dezelfde kant op mankeert. Je zet elkaar weg in een groep van gelijkgezinden. Maar op die manier wordt wel de eenheid van het lichaam des Heren geweld aangedaan. Het lichaam des Heren, wat de kerk in essentie is. Die eenheid wordt opgebroken in allerlei stukjes die los naast elkaar liggen, als loszand aan elkaar hangen. En hoe enig je ook dan in één zo'n stukje kunt weten, wat heeft die eenheid eigenlijk te maken met de eenheid van het lichaam des Heren? Paulus maakt zich daar bijzonder druk over in dit hoofdstuk. Vandaar dat hij dat beeld opvoert van het lichaam. Een beeld dat wij allemaal wel kunnen begrijpen. Een lichaam functioneert ook niet als het maar uit één ledemaat bestaat. Integendeel, een lichaam bestaat uit vele ledematen. En juist zo is het één. Als een veelheid die uit verschillende ledematen bestaat. Wij kunnen het allemaal begrijpen. Natuurlijk kun je het lichaam niet reduceren tot een oog of een oor. Natuurlijk kan de hand niet tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig. Allicht. Maar Paulus gebruikt dit beeld om iets duidelijk te maken. Zo kan het dus ook niet in de gemeente toegaan. Dat één bepaalde groep zich het predicaat kerk toe-eigent en andere groepen min of meer buiten de deur zet. Steeds eenvormiger, dat kan niet. Het onbestaanbare mag niet gebeuren. dat leden van het ene lichaam des Heren hun handen over en weer van elkaar aftrekken. Die oplossing, hoe begrijpelijk in sommige gevallen ook, die oplossing die deugt niet. Vandaar dus dat beeld van het lichaam. Dat lichaam dat juist als samengestelde grootheid één is. Als dit beeld ons één ding duidelijk kan maken, dan dit. Verscheidenheid en eenheid sluiten elkaar in, niet uit. Overigens, ook Paulus weet wel dat verschillen van inzicht zich soms nauwelijks laten hanteren. Ooit had hij een heel heftig verschil met Barnabas. Dat betrof een zekere Johannes Marcus. Die man die was op hun eerste zendingsreis meegeweest, maar al vrij snel hield hij het voor gezien. Het werd hem allemaal een beetje al te spannend. Op de tweede zendingsreis wil Barnabas deze man weer meenemen. Hem een tweede kans geven, zo gezegd. Maar Paulus wil daar niet van weten. Een tamelijk klein verschil van inzicht zou je kunnen zeggen. Maar ondertussen, het verschil groeit en groeit. Verhardt zich en uiteindelijk gaan de twee verbitterd uit elkaar. En of het goed gekomen is, daar weten wij niets van. Dus ook Paulus weet wel dat verschillen van inzicht zich soms nauwelijks laten hanteren. En toch, hier schrijft hij dat verschillen er in de christelijke gemeente bij horen. Niet omdat dat eenmaal zo is, zo van ja, wij zijn allemaal verschillend geschapen, dus dat moeten we accepteren. Zo werkt het nu eenmaal, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar uit volle overtuiging. Want Paulus ziet die verscheidenheid in de gemeente niet als een gegeven, maar als een uitvloeisel van het werk van de geest. Het heeft voor hem ook alles te maken met de manier waarop God bestaat. Verscheidenheid en eenheid horen helemaal bij elkaar. Dat is voor Paulus een uitgemaakte zaak. Omdat hij God op een heel bijzondere wijze heeft leren kennen. De Heere God zelf heeft hij leren kennen als een eenheid in verscheidenheid. Als de drie enige, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Tussen de regels door blijkt daar iets van in de versen 4 tot en met 6. Daar maakt Paulus drie keer achter elkaar dezelfde beweging. De beweging van verscheidenheid naar dezelfde. Hij heeft het over verscheidenheid van genadegaven en over dezelfde geest. Over verscheidenheid van bedieningen en dezelfde Here. Over verscheidenheid van werkingen en over dezelfde God. Drie keer die beweging van verscheidenheid naar dezelfde. En wellicht is het u opgevallen dat drie keer er een ander woord achter dat woordje dezelfde staat. Eerst is dat geest, dan is dat Here en dan is dat God. Zo stelt Paulus met heel weinig woorden heel veel vast. Hij laat uitkomen dat geest, Here en God één en dezelfde zijn. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En tegelijk maakt hij duidelijk dat deze ene God achter de verscheidenheid in de gemeente zit. Die verscheidenheid in gaven, bedieningen en werkingen. Die is maar geen toevalligheid. Die ontspringt aan de Heere God zelf. Hij die een eenheid in verscheidenheid is. Mogelijk dat iemand denkt, dat is een gewaagde gedachte van Paulus. Zeggen dat God één in drie is. En meer dan eens is dat in de kerkgeschiedenis ook gezegd, dat dat een gedachte van Paulus zou zijn, of van theologen van later tijd. Dat de drie-eenheid toch vooral een theologische constructie zou zijn, vooral één die in de weg staat, om God echt te leren kennen. Wie dit gedeelte echter goed leest, kan zien dat Paulus de Heere God zo heeft leren kennen, als de drie-eenige, de God in wie zijn eenheid niets aan zijn verscheidenheid en zijn verscheidenheid niets aan zijn eenheid afdoet. De Heere God heeft zich zo aan hem doen kennen. God heeft zich zo geopenbaard. Zo is onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een eenheid in verscheidenheid. Een verscheidenheid in eenheid. In de gemeente gaat de eenheid vooraf. Paulus veronderstelt die in dit gedeelte. Hij ziet de eenheid van de gemeente als gewerkt door de Heilige Geest. Heel mooi brengt hij dat onder woorden in vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of wij nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. De Heilige Geest schept een eenheid tussen mensen. Schept een eenheid in het ware geloof. Want wie de Heilige Geest ontmoet, die ontmoet Jezus Christus. En wie Jezus Christus ontmoet, die ontmoet de Heere God zelf. Het is de Geest in wie gelovigen met elkaar verbonden worden. En dat kun je soms zomaar ineens ervaren. In zo'n dienst in het buitenland bijvoorbeeld. Terwijl je geen woord met andere mensen kunt wisselen, kun je toch ervaren dat je één bent. Eén in die ene naam die gegeven is tot zaligheid. De naam van Jezus Christus. De Geest schept die eenheid. Dat is zijn werk. En hij doet dat zozeer dat aardse scheidslijnen, zelfs heel ingrijpenden, uit worden gewist. Paulus noemt er in dit gedeelte twee. Het verschil tussen Joden en Grieken en tussen slaven en vrijen. In de situatie waarin hij schrijft waren dat heel ingrijpende onderscheidingen. Ja, zeg maar gerust, scheidingen tussen mensen. Of je Jood of Griek was, maakte nogal wat uit in de gemeente. Joden waren zij die van Joodse afkomst waren. Die de geboden van Mozes, zoals opgetekend in het Oude Testament, hielden. Grieken waren zij die uit de heidenen tot geloof gekomen waren. Die zich van die geboden niets aantrokken en ook niet hoefden te trekken. Er ontstond allerlei verschil van inzicht over die geboden. Wat moest je daar nu mee? Wat gold er nu voor de Nieuwtestamentische gemeente? Wie het Nieuwe Testament doorbladert, kan op allerlei bladzijden de discussie zien. En er was dat verschil tussen slaven en heren. Slaven of vrijen. Een zeer ingrijpend verschil. Wie vrij was, had niets met een slaaf. En omgekeerd evenmin. Maar in de gemeente, naar Gods naam genoemd, gebeurde iets hoogst opmerkelijks. Daar zaten die vrijen en die slaven samen aan één avondmaal. Dronken ze uit één beker en aten ze van één brood. Dat ging dwars tegen alle overtuigingen van de Romeinen in. Dat gebeurde. Niemand had dat tot dan toe in zijn hoofd gehaald. Maar in de gemeente gold die scheiding niet tussen slaaf en vrije. Daar waren mensen één, omdat ze allemaal leefden van één en dezelfde genade. Dat is kenmerkend voor de gemeente, dat we allemaal leven van dezelfde genade. Dat wij allemaal mensen zijn die op God zijn aangewezen. Dat besef kan grenzen en scheidingen doorbreken. In de christelijke gemeente telt, als het goed is, de bijstandsmoeder met verstandelijke beperking evenzeer en evenveel mee als de gezeten gezagsdrager met klinkende reputatie. Want wij zijn aan elkaar gegeven, één in dezelfde genade. En uit die eenheid die de Heilige Geest schept, daar vloeit voor Paulus verscheidenheid als vanzelf uit voort. Dat illustreert hij op allerlei manieren in dit hoofdstuk. Hij geeft twee lijstjes met allerlei gaven. In vers 8 en 10 en ook weer tegen het einde van hoofdstuk 12. Met die lijstjes wil hij één ding duidelijk maken. De Heilige Geest geeft allerlei gaven. Het zijn heel verschillende gaven. Sommigen krijgen de gaven om een woord van wijsheid te spreken. Anderen krijgen weer de gaven om te besturen. En weer andere gaven om gezond te maken. Totaal verschillende gaven. Het is hier Paulus niet te doen om een uitputtende lijst te geven. In sommige kringen wordt dat wel eens gesteld, dat hier alle geestesgaven worden opgesomd en nog in een rangorde ook. Wie het gedeelte goed leest, ziet wel dat dat niet zo is. Paulus doet hier een greep. Dit zijn niet eens alle gaven die in de gemeente voor kunnen komen. Hij wil één ding duidelijk maken hiermee. De geest is vrij. Hij deelt de ene gave toe en de ander een andere gave. Zoals hij wil, benadrukt Paulus nog een keer in vers 11. Daarmee valt alle nadruk op de soevereiniteit van de Heilige Geest. Die gaat zijn ongekende gang. Die handelt met ons volgens zijn eigen plan. Die handelt met onze gemeente volgens zijn eigen plan. Daarin is de geest bewegelijk. En die bewegelijkheid van de geest moeten wij niet proberen in te dammen. De geest van God waait waarheen hij wil. En hij waait nu eens hier en dan eens daar. En hij werkt nu eens zus en dan eens zo. Denkt u maar aan de droom die Paulus ooit kreeg. Hij zelf was vast van plan om in Klein-Azië, het huidige Turkije, te blijven. Om daar de gemeenten die hij had gesticht verder op te bouwen en uit te bouwen. Maar hij krijgt een droom. In die droom verschijnt hem een man. Een man uit Macedonië, het huidige Griekenland, Europa dus. En die man die smeekt hem om over te komen en te helpen. En Paulus verstaat dat deze droom hem van God gezonden is. En hij weet dat de geest hem drijft en dat de geest hem in Europa wil hebben. Dwars tegen zijn eigen plannen in. En als wij om ons heen kijken, kunnen we het ook zien. In sommige delen van onze wereld groeit de gemeente explosief. In Korea bijvoorbeeld zijn er kerken waar 3000 mensen in passen. En nog elke week komen er mensen bij. Soms worden er zomaar 100 gedoopt. Als wij dat vergelijken met onze situatie. Hier kan je soms de schrik bespringen als je bedenkt hoeveel kerken er vroeger waren en hoe vol die kerken zaten. En hoe leeg het op sommige plekken tegenwoordig is. Of de plekken waar al helemaal geen dienst meer wordt gehouden. Heel verschillend gaat de geest te werk. Hij kan bouwen en hij kan breken. Hij kan dingen uit de weg ruimen die de voortgang van het evangelie hinderen. En weer heel andere vormen opbouwen. Daar is hij vrij in. Overmachtig. En in navolging van Paulus buigen wij daarvoor. Deze Heilige Geest van God heeft één doel. Dat de gemeente die Gods naam draagt op God de drie enige gaat lijken. Dat de gemeente, wij dus, net als de Heere God zelf een eenheid in verscheidenheid zullen zijn. Alles wat zwengt naar eenvormigheid is de geest een gruwel. Ook die vormen waar wij ons prettig bij voelen. Want als wij even tot onszelf inkeren, kunnen wij heel snel vaststellen dat bij al dat streven naar eenvormigheid het altijd weer om onszelf is te doen. Onze groep, ons gelijk, onze belangen enzovoort. Altijd weer dat ik. En daar wil de Heilige Geest ons van afhelpen. Dat wij zo vastzitten aan ons ik, aan onze eigen groep, aan onze eigen overtuigingen. Hij wil ons ertoe brengen dat we ons op het welzijn van allen zullen richten. Of zoals de herziene Statenvertaling het vertaalt, tot wat nut heeft voor de ander. Dat wij de ander daadwerkelijk zien staan. De ander in de gemeente. Die ene persoon misschien, die altijd weer net wat anders vindt als je zelf vindt. En wie je ergert misschien. Dat we bereid zijn om onze eigen belangen voor de belangen van die ander terzijde te schuiven. Dat we als ouderen bereid zijn bijvoorbeeld om onze jongeren echt te zien staan. En dat we als jongeren bereid zijn om onze ouderen te zien staan. Dat mensen die meer geneigd zijn te denken, mensen die meer geneigd zijn te doen, zien staan. en omgekeerd. Dat mensen die al een heel leven in geloof achter de rug hebben, mensen die nog maar net begonnen zijn, zien staan. Zo kan ik nog even doorgaan. Dat we werkelijk de ander zien met de ogen van Christus. Bereid om die ander te dienen. Omdat we bewogen zijn om zijn of haar heil. Ja, dat laat zich niet 1, 2, 3 tot stand brengen. Wie zichzelf een beetje kent, weet dat wel. Want die weerstanden waar je tegenop kunt lopen, juist als je bereid bent om het belang van een ander in het oog te houden, zomaar ineens merk je weerstanden in jezelf. Ja, maar die? Nee, die moet geen ruimte krijgen, die niet. Je kunt jezelf zo tegenvallen. Zozeer moeten vechten met al die oude dingen in je. Je doet je best, dat wil je. Maar tegelijk merk je, zoals Paulus dat ook ooit merkte, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. In dit verband is het heel opvallend dat dit hoofdstuk 12 overloopt in hoofdstuk 13. Vloeiend. Het laatste vers van hoofdstuk 13, van hoofdstuk 12, koppelt deze twee hoofdstukken aan elkaar. Daar schrijft Paulus dat hij een weg wijst die boven dit alles uitgaat. Een weg die boven dit alles uitgaat. Woorden die te denken kunnen geven. Is het mogelijk om in de gemeente samen te leven, in onderlinge verbondenheid, verschillend als wij zijn? Ja, als wij bereid zijn te leven uit de liefde van Hem die ons eerst lief heeft gehad. Die liefde van God, die vlees en bloed werd in Jezus Christus, zijn Zoon. Wie leven wil zoals Hij, wie uit die liefde van Jezus leeft, alleen die, het is belofte en opdracht tegelijk, alleen die leert het stapje voor stapje een ander hoger in te schatten dan zichzelf. Waar wij heel dringend om verlegen zitten is een geest van liefde. Die hebben wij nodig, ieder van ons. De Heilige Geest die van Vader en Zoon uitgaat. Laten wij daarom, ieder van ons persoonlijk en wij samen als gemeente, laten we daarom veel en indringend om deze Geest van God bidden. Amen.